Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar wordt gevraagd, wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Het antwoord luidt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Ik geloof de opstanding van het vlees. Wij letten op opname, op wekking en verheerlijking. Vorige week heb ik gezegd, beschouw het maar vast als een inleiding op dat artikel van het geloof in de opstanding van het vlees. We hebben toen gelet op verschillende dingen die er rechtstreeks mee te maken hebben. Verhouding, ziel, lichaam, die ene mens, afwijkende meningen daaromtrent genoemd en zijn toen eigenlijk niet toegekomen aan het antwoord zelf dat de catechismus geeft. En daarom wilde ik daar nu een ogenblik op letten. Onze eerste gedachte was opname. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Niet alleen. Maar ik wil het er toch wel bij betrekken. Al is het het niet alleen. Het hoort er ook bij. Het is er zeker bij. Vorige week heb ik genoemd die moeilijke problemen die zo aanleiding zijn geweest tot zoveel verschillende gedachten, ook onder de christenheid. Hoe sommigen hebben gedacht aan een totale dood van de mens, omdat hij een ondeelbare eenheid vormt, die van God een adem des levens heeft ingeblazen gekregen. En anderen denken weer aan een soort schemertoestand waar de zielen na de dood zich zullen bevinden. En we hebben ook gehoord dat daar natuurlijk wel een zekere kracht in schuilt in die gedachten. Omdat inderdaad God zegt niet tegen een lichaam, gij zult tot stof wederkeren, ook niet tot een ziel, maar tot een mens. Maar, nu is het ook tijd om iets te noemen van de andere kant. Het is natuurlijk wel begrijpelijk dat degenen die zeggen dat wij na onze dood niet meer bestaan en dat wij naar ziel en lichaam weg zijn of rusten op de slaapsteden vanuit Gods oog gezien en dat we dan met de opstandingsmorgen opeens compleet weer tevoorschijn komen. Het is al begrijpelijk dat die mensen zeggen, kijk, lees het Oude Testament. Dan wordt het zo duidelijk dat die oudtestamentische gelovigen zo radicaal hebben gedacht en geschreven over de dood. Dat ze zo'n ontzettend grote waarde hebben gehecht aan het leven hier en nu. En dat je zo'n angst tegenkomt, zo'n afweer, zo'n vrezen tegen de groeven, tegen het niet meer zijn, het graf dat u niet zal loven, maar de levenden die zullen u loven, zoals ik heden doe, zegt Hiskia. Het is te begrijpen dat de mensen die zeggen de mens houdt bij de dood op, dat die daar de aandacht op vestigen, maar wat ik toch wel een beetje kwalijk neem, is dat men dan net doet alsof, ook in het Oude Testament, alsof er helemaal geen sprake is van die verwachting direct na het leven. Ik weet wel, bij Job wat ons is voorgelezen, daar is sprake van een opstandingsverwachting. Als die zegt, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Maar, als we nou in het licht van het nieuwe denken aan het Oude Testament, en de Heere Jezus die spreekt tegen de Sadduceërs die de opstanding loochenen, en hij zegt, jullie hebben het toch ook over de God van Abraham, Isaac en Jacob? Daar hebben jullie het over. Is God dan een God der doden? Of is hij een God van de levenden? Je kunt God niet vereenzelvigen met dood of doden. En daarom is dat, al wordt dat weggeredeneerd, toch vind ik het een heel sterk gegeven dat Jezus zegt dat God een God is van de levenden en niet van de doden, dat ze hem leven. Als de Heer Jezus spreekt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dan kun je zeggen, ja, dat is maar een gelijkenis. Dat is maar een gelijkenis. Dus met andere woorden, dat moet je niet helemaal letterlijk nemen, want dat klopt niet. En inderdaad is dat zo. Je kunt in een gelijkenis niet alles letterlijk nemen. Bijvoorbeeld dat je vanuit de hel in de hemel kan kijken en vanuit de hemel praten met de hel, dat zal in de werkelijkheid wel zo niet zijn. Maar iets anders is, zou de Heer Jezus in die gelijkenis, wat ook een beeld ergens van is, zou hij dan onwaarheid hebben gesproken? Zou het echt maar denkbeeldig zijn als die zegt en Lazarus stierf en hij werd van de engelen gedragen in Abrahams schoot. En de rijke man stierf ook en hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En hij zag van verre Abraham en Lazarus in zijn schoot. Kun je dan zeggen dat dat maar denkbeeldig is? En als de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, mijn vrienden, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden en daarna niet meer. Maar vrees veel meer hem die de ziel kan verderven in de hel. Daar spreekt de Heer Jezus toch ook duidelijk van de mogelijkheid om die onafscheidbare eenheid van ziel en lichaam toch onderscheidelijk te benaderen. Vrees veel meer hem die ook de ziel kan verderven. Als je dan verder gaat in de lijn van de schrift, en dan weet ik wel, ik hou niet zo van die argumentatie waarbij men, die manier van argumenteren zoals de Jehovah getuigen dat doen, die met een tekst aankomen slepen en dan uit zijn verband vaak. Maar in de lijn van de schrift, dat trekt mij het meest. Als nou Paulus zegt, ik weet niet wat ik moet begeren. Enerzijds is het goed dat ik hier ben. Dat ik in het vlees ben, dat ik bij jullie ben. Daar ziet hij een voordeel in. Dat hij de boodschap van het heilige evangelie mag verkondigen. Anderzijds zegt hij, ja, Ik word van twee kanten gedrongen, zegt hij. Want anderzijds is er ook dat verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Als je nou in alle eerlijkheid zulke woorden leest, komt het dan in je gedachten op om te denken, ja, hij bedoelt dat ik dan straks als de wereld vergaat, dat ik dan bij Christus zal komen. Of voel je aan, zo voel ik het, dat daar die levenslijn doorheen loopt, die levenslijn, die hier met Christus verbond, en die verbintenis zal nooit verbroken worden, want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die komt niet alleen in het oordeel of in de verdoeming, maar die komt ook niet in een schimmenrijk, in een dodenrijk. Daar zal direct een opname zijn bij hem en naar hem. Anders zou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dan zou Elia, nou neem dan ook Mozes, Henoch, en de engelen, dat zouden dan, en de Heer Jezus uiteraard, dat zouden dan de enige zijn die werkelijk nog bestaan. En de rest zou alleen maar bestaan in de herinnering van God. In zijn gedachten. Waardoor hij ze straks allemaal zou opwekken. Ik vind dat wij dan de geest van de schrift, de adem van de schrift tekort doen. En dan kun je nog zoveel teksten aanhalen. Sombere teksten naar het lijkt van dat graf en van die put en van die gesloten mond. Enzovoorts. En van een verzameld worden tot je vaderen. Er staat niet bij dat hij in de hemel gekomen is. Of Daniel, ga heen in uw lot en gij zult rusten tot het einde der dagen. Dat kun je wel zeggen. Maar de schrift zegt meer. En de schrift wordt gaandeweg duidelijker. Zeker in de nieuwe bedeling, waarbij Christus als triomfator over dood en graf is opgestaan. En daarom ziet Johannes, het klinkt een beetje eigenaardig, maar hij ziet de zielen die bij God zijn. Hij ziet alle scharen in de hemel. Hij hoort ze roepen, Heer, hoe lang wreekt gij het bloed niet van degenen die op de aarde zijn? Die moordenaar aan het kruis, die is echt in het paradijs. Het is wel een handigheidje om die komma te verplaatsen en om te gaan zeggen, ach, je kunt net zo goed lezen, heden zeg ik u, gij zult met mij in paradijs zijn. Doet mij zo kunstmatig aan om je eigen stelling te bewijzen. Waarom niet dwars door de dood heen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waarom niet met de zanger van de oude dag, als die alles ziet wegsterven, wijzen en dwazen, rijken en armen, maar als die zegt, God neemt mij op in zijn heerlijkheid. De bedoeling hierachter is niet bij mij en bij het woord om de mens als het ware te beveiligen door hem te, dan zogezegd blij te maken met, ja, direct na dit leven van stonden aan wordt hij opgenomen, dus mama of papa die gestorven is, die is bij de Heere. Het gaat er mij niet om dat veilig te stellen. Maar het gaat er mij daarom. Het doet de eer van God en van Christus tekort. Want in hem en met hem en door hem is het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En daarom mogen we elkander troosten, niet alleen om straks altijd bij de Heere te mogen zijn, maar ook dat we mogen spreken van een ontbinding. Waarbij de geest of de ziel of het leven, hoe je het ook noemen wil, ontbonden wordt van de dood en van de zonde en van alles wat te maken heeft met ons aardse bestaan. En die rechtstreeks van stonden aan bij de Heer komt. Hebben veel van Gods kinderen ook in hun laatste ogenblikken niet een glans van blijdschap op hun gezicht gekregen. Soms als ze geen woord meer konden uitbrengen, alsof ze met gebroken ogen, alsof de ogen van hun ziel dat vergelegen land hebben aanschouwd. En dat ze van verre de poorten hebben zien opengaan. En met een glimlach mochten heen gaan naar de Heer Jezus toe. Ik heb het bij vorige gelegenheden ook wel aangehaald, maar het geeft niet, de herhaling is niet verkeerd. Uiteindelijk is het altijd, zijn we op herhaling. Maar mij trof het zo in een boekje met brieven over dood en lijden en sterven van die man met zijn kinderen om zijn bed. En die op het laatste moment zo'n blijdschap kreeg dat hij riep: kinderen, vrouw, klap in de hand. De poort gaat open. De poort gaat open. Zo gaat het niet bij iedereen hoor. Je moet dit niet als een soort eik zien, dat het dan echt is. Maar het gebeurt. Het gebeurt echt. Dat men zo bij bewustzijn in die vrede des harten ontslaat. Dat men dwars door de nevelen van de dood heen reeds het zingen hoort aan de andere kant. Dat wel dichterbij is als dat wij denken. En dan is het wel een grote troost. Dan mogen we daaruit, omdat Jezus Christus wel zo'n groot werk heeft verricht, door zijn dood de dood overwonnen. Daarom mogen we tegen het kind dat moeder moet missen of vader moet missen, en waarvan wij mogen geloven dat zij verlost zijn, mogen we ook zeggen: vader of moeder of broer of zusje is nu voor eeuwig gelukkig. Die leeft. Jezus beval zijn geest in de handen van de Vader. En die geest is daar ook geweest. Daar hoef je niet aan te twijfelen, in de bescherming van de Vader. Zo zal ook de geest van Gods kind, van stonde aan tot Christus, haar hoofd worden opgenomen. En dan is het verblijvend, dan is het niet een zoethoudertje. Nee, dan mogen we echt ook denken in de herinnering aan zoveel die ons zijn voorgegaan. Dat we ook, hoewel we elkaar op aarde moeilijk kunnen missen, maar dat zij het beter hebben dan wij. Dat zij geen verlangen hebben om terug te komen. En dat zij wachten op de overigen die zullen binnenkomen. En al zijn ze nog maar ten dele volmaakt, ze zijn nog geen mensen. Toch hebben ze daarvan geen verdriet. Maar ze wachten met al de zalige geesten op de vereniging met het lichaam, om weer mens te zijn voor Gods aangezicht. Ja, ook om weer mens te zijn op aarde. Op de nieuwe aarde die de Heere zal maken. Als dat er nou niet was, dan kun je wel zeggen, nou ja, maar als je dan sterft en je bent er niet meer, dan weet je toch van niks. Ja, maar het doet mij pijn, omdat ik geloof dat wij de Heere Jezus daar, door zo te denken, verdriet mee doen. Dat de Heere Jezus als het ware zegt, denk je er zo over? En het is geen stuk waar de zaligheid mee staat of valt, dat zeg ik erbij. Met zulke gedachten, daar staat of valt de zaligheid niet mee. Maar ik vind wel dat we de gemeente van de Heere Jezus Christus van een grote troost beroven. Als we menen dat niet meer te mogen zeggen. Waar zijn onze doden nu? Ze zijn naar de geest bij hen ontbonden en van zorg ontslagen, hem roemende die ze blijdschap geeft. Overigens moet ik zeggen, het is voor ons moeilijk voor te stellen. Heel moeilijk. En dat weet de Heere ook. Daarom denk ik dat er hier op aarde ook een gordijn is waar wij niet achter kunnen kijken. Maar aan de andere kant is er genoeg in de schrift geopenbaard om ons met blijdschap te doen gedenken. Zij leven Goden. En dan kun je zeggen, ja, maar het verdriet van het gemis, dat is inderdaad zo. Het verdriet van het gemis komt de mens dat te boven. Ja, ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet. Ik denk van niet. Als je nou samen als man en vrouw oud wordt, kun je elkaar niet missen. Als je jong bent, ik bedoel met jong een kind, dan kunnen vader en moeder je niet missen. En jij kunt vader en moeder niet missen. Als je op middelbare leeftijd bent, en de vrouw moet de man of de man de vrouw missen, kun je elkaar eigenlijk ook niet missen. Ik kan het zo goed indenken. Ik heb het wel eens meegemaakt. Een hele oude buurman en een oude buurvrouw die een dag of zo naast elkaar stierven. En samen gelijk begraven werden. Ja, maar dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt ook niet altijd. Maar het is wel een zegen. Als er een toevoorzicht mag zijn, is er een zegen. Is het een zegen. Maar want zolang je hier op aarde bent, dan wil je ook gaan bij elkaar blijven. Tot een hand en tot een voet voor elkaar zijn. Zuster Kroon hoopt morgen 80 jaren oud te worden. Ze zijn nog bij elkaar, vader en moeder. En nog kinderen. Dan kun je zeggen, nou ja, 80 jaar, dan heb je toch eigenlijk wel lang of lang genoeg geleefd. Ja, maar je bent er nog. En als je dan samen mag zijn, al ben je zwak, dan is dat ook een zegen van de Heere God. Zeker als het leven niet een ondraaglijke last vormt. Dan kan ik me zo indenken dat je als man en vrouw elkaar aankijkt met verwondering en tegelijkertijd ook blijdschap. We zijn er nog. Maar hoewel dus dat verdriet om gemis begrijpelijk en bijbels is, heeft ieder christen die gelooft toch een boodschap van Gods wegen. Ook midden in de scheiding de verbinding blijft. Vrouw of man bij hem. En we zullen eeuwig zijn lof vermelden. Ook samen zijn. Al is het dan anders als op deze aarde. Ik hoop dat dat ook tot troost mag zijn. Nou staat er in dat stukje opgenomen worden. Dat duidt aan onze hulpeloosheid. Dat is toch zo echt waar. Je kan allerlei woorden in de Bijbel vinden waar dat uit blijkt. Die lijn van gevonden worden, bekeerd worden, gered worden, behouden worden, vergeving ontvangen, opgenomen worden. Weet je wat dat betekent? God zal het zelf doen en moeten doen. Maar hij zal het dan ook doen. Hij heeft het niet aan u en aan mij overgelaten om even naar de hemel te vliegen. Nee. Als wij sterven, wat zijn we dan echt hulpeloos? Wij kunnen onze geest, onze levensadem, onze ziel niet vasthouden. Je leest het zo vaak, dat iemand tot het laatst toe strijd geleverd heeft. Maar tenslotte moet hij het opgeven. En dan zie je, zoals je nou aan de buitenkant ziet, het lichaam wat niet meer kan. Denk je dan dat de geest de ziel wel zou kunnen? Ten eerste heeft die ziel nodig om in één punt des tijds alles te verliezen wat verkeerd is. Een metamorfose, om alleen vervuld te worden met Gods licht. Maar God zal dan zelf, je leest van Lazarus, de engelen droegen hem in Abraham's schoot. Die strumpelaar, die zouden niet kunnen komen. Maar daar hoef je nou geen zorg over te hebben, geliefde. Want de Heere, die zal zijn kinderen opnemen. Je hoeft niks meer te doen. Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Je kunt wel begrijpen dat de boze geesten, die zouden graag jouw geest vasthouden. Die zouden graag de intocht en de opname willen beletten. Misschien dat je het dan nog beter zou kunnen zien, als je aardse ogen breken, wat een legio boze machten er op de been is om je mee te nemen. Maar daar hoef je niet bezorgd over te zijn. Hoef je niet bezorgd over te zijn. De Satan krijgt geen enkele kans. De Vader heeft legioenen engelen, gedienstige geesten, die zich als een wacht om je heen zullen scharen en zorg brengen bij de Heere God. Opgenomen worden. Het klinkt zo hulpeloos, maar het is tegelijk de kracht van het geloof. Hij doet het. Je hoeft er niet meer voor te zorgen. Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik kan niet gaan of staan, maar wilt u mij er brengen. Ten tweede opwekking. Maar, staat er, dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, weer met mijn ziel verenigd zal worden. Dit mijn vlees. Ik denk dat de opstellers hebben gedacht aan Job 19. Ik zal er dit mijn vlees, of uit mijn vlees, God aanschouwen, welk ik voor mij aanschouwen zal, en niet een vreemde. En dat ze gedacht hebben aan Jesaja, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Waak op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal zijn overledene uitwerpen. Opwekken. Daarom kun je bij het lichaam niet spreken van groeien. Als je nou een zaadje in de aarde doet, van boom of plant, dan gaat dat groeien in de donkere schoot van de aarde. Het komt tevoorschijn. Maar die kiemkracht hebben wij niet. Wel wordt er een psychisch, een natuurlijk lichaam gezaaid, maar het groeit niet op. Heb je daar wel eens aan gedacht? In die zin mag je niet aan het kerkhof denken. Het is wel een zaaiakker, maar er zit geen groei meer in. Er is geen verwachting dat als het ware uit die pit nog iets zal opkomen. Dat kan wel bij een boom. Als die omgehakt en weggehakt wordt, dan kan uit de wortel een takje opkomen. Komen van de reuk der wateren. Maar een man, zegt Job, die gestorven is. Nee, die blijft liggen, die weet niks meer, die komt niet meer tevoorschijn. Die groeit niet meer op. Wat dat betreft, zijn wij op onszelf gezien reddeloos. Je zou hoogstens kunnen zeggen, hij leeft door in zijn nageslacht. Maar dat is toch anders. Daarom staat er een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Niet geoogst, maar opgewekt. Dat duidt een daad van God aan. Dat hij zal roepen met grote stem. Kom uit, gij levenden en gij doden. En de zee gaf haar doden. En het graf geeft haar doden. Alles komt tevoorschijn. Maar dat is een daad van God. Dat ligt niet in onze menselijke natuur besloten. Dat hebben wij niet. Wij vergaan tot stof. En er blijft weinig over dan de elementen waar wij zijn uit opgebouwd. Maar nu, dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus. Hij is de eersteling. Hij is de opstanding en het leven. Hij heeft van de Vader alle macht verkregen in de hemel en op de aarde. Daarom, van de mens uit, mag je gerust zeggen, er komt niks van terecht. Al die mooie dingen van die dichters, die hebben het over die verder leven in de vogeltjes, die fluiten en de bloemetjes die bloeien, die leven niet echt verder. Nee. Nee, wij moeten werkelijk vasthouden daaraan door de kracht van Christus. Zal bij hem iets onmogelijk zijn? Hij, die riep licht en er werd licht, er was licht. Hij die hemel en aarde geschapen heeft en nog onderhoudt. Daarom moeten wij ons niet druk maken om al die stemmen buiten ons en misschien ook in ons die zeggen, nou die stofjes, hoe kan dat nou? Nee, dat is de sprake van het ongeloof. Dat is die mens die uit de aarde aards is. Hij heeft wel gelijk. Bij hem vandaan, bij ons vandaan, is het ondenkbaar. Maar dat is toch juist het allerheiligst geloof. Dat zich richt op de levende God. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs uit de dood zal hij redden. Dat zal de Heer het doen. Soms dan denk ik wel dat de Heer het nou eens gelijk zou doen. Maar het mag niet, dat is menselijk, zo mag je niet denken. Er zit bij mij altijd de menselijke kant in. Ja, bij jullie natuurlijk ook, maar bij mij denk ik nog erger. Dan denk ik, wat zouden die lui allemaal op de neus kijken als het nou eens echt gebeurde. Als het nou gelijk is, niet te lang meer duurde, maar dat het gebeurde. En dat het alvast maar zo ver was. En dat de laatste vijand die er niet gedaan wordt, die dood weggedaan zal worden door God. Maar zo mag jij het niet denken, want wij moeten leidzaamheid hebben wij voor nodig. En we hebben ook voor nodig om te bedenken dat we eigenlijk zelf niks waard zijn. En bij een klein windstootje vervliegen en geen raad weten van angst. Dat wij nodig hebben de mantel en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, anders zijn we nergens. En dat Hij ons alle angst en twijfel af zal nemen, zodat we onbevreesd zullen gaan zingen. Daar komt de Koning, de Koning, zo mogen de Koning eeuwig leven. Maar dat het blijdschap zal zijn, nou, daar ben ik zo van overtuigd. Ik denk er altijd te menselijk over, maar ik denk iedereen, nee, dat vliegt alles in brand, dat kan ook niet. We worden opgenomen, de Heere, in, tegemoet in de lucht. Maar anders dan denk ik dat iedereen die wat had, die zou... die de Heer toe mag behoren en die bij hem hoort en naar hem toe mag gaan en verlost mag worden, die zou, al was het maar een deksel, hij zou gaan slaan en springen van grote blijdschap. Het is zover. En dat de Heer dan alles goed zal maken. Want zo kunnen we toch ook niet in de hemel zijn zoals we nu zijn, dat begrijp je ook wel, hè? Er moet iets gebeuren. Het moet de dood weten. Je zou zeggen, het moet afgelegd worden. Er moet iets afgelegd worden. Want zoals dit moment, dan zou je zeggen, als er nou niks anders gebeurt, wat zou dan een mens in de heerlijkheid doen? Dan zou die helemaal niet geschikt voor zijn ook. Hij zou terugverlangen naar de aarde, net als het volk naar Egypte terugverlangde. Maar de wetenschap dat de Heere alles mee zal brengen. Alles. Zodat je niet hoeft te twijfelen dat je je ooit in de eeuwigheid, 1 seconde, die heb je dan niet meer, die secondes, maar bij wijze van spreken dat je 1 seconde zou denken, hé, nou zou ik nog wel weer eens terug willen. Nee. Nee. Verzadiging van vreugde is voor zijn aangezicht. Liefelijkheden zijn aan zijn rechterhand eeuwig. God zal dus door de, of Christus zal, door zijn kracht, waarmee hij de duivel en de dood heeft overwonnen, zal hij dit stof, dit vlees, diezelfde samenstelling, zal hij opwekken. En dan zal op 1 moment die geest, die ziel, die bij de Heere is, die zal er weer in zijn. En het zal weer een compleet mens zijn. Nog anders als Adam en Eva. Maar het zullen mensen zijn. Ja, met hun eigen stempel. Met hun eigen plaats. Wat God erin gelegd heeft. O geliefde gemeente, wat is dat groot, met mijn ziel verenigd, 1 mens. Dat heeft nou God ook bedoeld, als die zegt, zo lief heb ik nou de wereld, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven. Waar Adam niet aangekomen is in die onvalbare, nog heerlijker volheid van leven, daar zal de kerk uit vrije goedheid wel aan mogen komen. Onvalbaar, zondeloos, eeuwig als mens voor zijn aangezicht. God heeft dan toch de overwinning behaald. Het grote doel van God, in zijn rechtvaardigheid en in zijn barmhartigheid, zal dan zijn bereikt. En dat is zo geheimenisvol. Want God is in Christus. Hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Maar hij is ook in Christus. Dat betekent, ik geloof vast dat Christus de eeuwige verbinding zal vormen voor de kerk. Met God drieënig. Met God drieënig. In hem die een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, zal God ook in die eeuwigheid zichtbaar en tastbaar tegenwoordig zijn. Wij zullen hem zien, zegt Paulus, zoals die is. Echt zoals die is. Hij zal, met eerlijk gezegd, aangeraakt kunnen worden, zo reëel, zo concreet zou hij er zijn. O, wat heeft de toekomst nog verborgen? Wat heeft de erfenis, wat is er nog een erfenis te wachten? Het is niet om te zeggen. Omdat we uit de aarde aard zijn, omdat we nu nog, en het natuurlijke is eerst, daarna het geestelijke. Natuurlijk is nu. Dat betekent zoals we nu zijn nog. Zoals we nu zijn, ja, is het niet voor te stellen. hoe het dan zal zijn als het geestelijke aan de orde is. Als we dat zouden kunnen, nou, dan zou er geen houden aan zijn. Dan zou werkelijk ons hart bezwijken van verlangen. Ons leven zou als het ware in één keer verder verteren om bij de Heere te zijn, als we dat zouden kunnen. Dat we erbij zouden kunnen, maar nu kunnen we er niet bij. Het is te groot, het is te wonderbaar. Dan zal dat lichaam, die mens, die zal eerst compleet, volmaakt, met zijn eigen mond en stem, de Heere loven en prijzen, en met zijn eigen oren het Lam horen spreken. Het zal met zijn eigen ogen zien wat God heeft bereid, degene die op hem wachten. Aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Daar hebben we een klein ingangetje voor onze gedachten. Waarom? Omdat de Heer Jezus na zijn opstanding nog een poosje op aarde geweest is. 40 dagen. Hij is daarna nog heerlijker geworden, zoals Johannes hem ziet in de Openbaring. Hij viel als dood aan zijn voeten. Maar toch, in zijn opstand, na de opstanding, hebben we toch een indruk hoe dat verheerlijk lichaam is. Hij kon nog wel wat eten, maar het hoefde niet. Hij kon de deur nog wel open doen, maar het hoefde niet. Hij kon wel lopen, zonder moe te worden, maar het hoefde niet. Hij kon ook in één ogenblik weg zijn uit het gezicht. We hebben een kleine inleiding in dat verheerlijk lichaam. De discipelen hebben het gemerkt. Aan de ene kant, kijk eens, ik ben toch vlees. Een geest heeft toch geen beenderen. Geef eens wat om te eten. En hij at het voor hun ogen. Waarom zijn jullie zo ongelovig? Ik ben het zelf. Kijk de tekenen van de nagels. Maar tegelijkertijd was het ook anders. Het was ook anders. Hij was ook anders. Als sommigen te hartstochtelijk hem vast wilden houden, dan zei hij, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. Het kan niet meer zo zijn, zo blijven. Ik ben veranderd, verheerlijkt. En dat hebben ze gemerkt. Tot op laatst toe, toen ze met zoveel op een berg waren in Galilea, velen die bogen voor hem neer in eerbetoon, maar ook sommigen twijfelden. Ze konden het niet beslaan, het was toch anders. Zo ook op de hemelvaartsdag, als die voor hun ogen opstijgt. Niet meer door aardse wetmatigheden gebonden. Kijk, daar zien we iets van de verheerlijking. Maar zo zullen nu al Gods kinderen aan dat verheerlijk lichaam gelijk worden. Hun oudste broeder. Vlees van ons vlees en been van ons gebeden, om in die heerlijke staat God eeuwig te loven en te prijzen. Wat is dat groot De laatste vijand die teniet gemaakt wordt, schreef Paulus, is de dood. De laatste vijand. Het is het restant. Het is een vijand. God is de vijand van de dood. De dood moet en zal het verliezen. Maar dat eerste stuk, die eerste vijand, dat zijn wij eigenlijk zelf. Want wij zijn vijanden van nature van God en doodgevallen. Maar die is veroordeeld op Golgotha. Die is aan het hout des kruises gestorven. Die is begraven. Nu alleen nog de laatste vijand. De nasleep, zou je zeggen, waar wij nog in zitten. Van de geestelijke dood en van de lichamelijke dood. Hij wordt teniet gedaan. Daarom, geliefde gemeente, wat er ook gebeurt, al voel je je uit de aarde aards, al heb je misschien al de brief gelezen zoals Van Oosterzee schreef, de dood heeft mij een brief geschreven. Ik las hem op een dormend blad, dat door de stormwind voortgedreven op het vensterglas zat vastgeplakt. Kom wandelaar, haast uw schreden. De avond is gedaald, om dan niet te verschrikken, niet te verschrikken, maar te mogen blijven getuigen. Jezus Christus leeft. En hij heeft gezegd dat ik ook zal leven. Gestorven voor mij zal mijn zware zang zijn. Daarom is het groot. Als iets van deze waarheid, dat geloof in de opstanding van het vlees, juist in de uren van de afbraak en van het sterven, verheerlijk mag worden. Zodat de gelovige mag zeggen, ook eerlijk, als die het slecht heeft naar het lichaam, ik heb het doodsbenauwd. Ik weet geen raad, maar ik sterf voor rekening van hem die de opstanding en het leven is. Amen.